gaan uit de Bijbel lezen. In twee gedeelten. De eerste schriftlezing vindt u in het Oude Testament, in het boek Maleachi. Het laatste Bijbelboek van het Oude Testament. We lezen Maleachi 2, vers 17 tot en met 3, vers 5. Het lijkt een beetje alsof we zomaar middenin een gedeelte invallen bij vers 17 en dat we zomaar ergens halverwege de tekst in Maleachi 3 ophouden. Maar er zit wel een reden achter. Maleachi heeft het boek geschreven aan de hand van de zogenaamde twistgesprekken. God die een twist heeft met zijn volk. Hij heeft iets te zeggen voor Israël. Nou, en dat zijn 5 of 6 verschillende onderwerpen waar de Heere God de vinger bij legt. En deze twistgesprekken die gaan het hele boek door, maar die komen niet helemaal overeen met de tekstindeling zoals wij die hebben met al die hoofdstukken en al die versen. Dus vandaar dat we een beetje een bijzondere schriftlezing deze middag hebben. Maar het volgt dus wel de structuur van het boek Maleachi. We lezen vanaf vers 17. U vermoeit de Heere met uw woorden. En toch zegt u, waarmee vermoeien wij hem? Doordat u zegt, iedereen die kwaad doet, is in de ogen van de Heere goed. Hij is hun genegen. Of, waar is de God van het oordeel? Zie, ik zend mijn engel die voor mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar zijn tempel komen die Heere die u aan het zoeken bent. De engel van het verbond in wie u uw vreugde vindt. Zie, hij komt, zegt de Heere van de legermachten. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen? Wie zal bij zijn verschijning stand houden? Want hij is als vuur van een edelsmid en als zeep van de blekers. Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt. Hij zal de levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Dan zullen ze de Heere een graanoffer brengen in gerechtigheid. Dan zal het graanoffer van Juda en Jeruzalem voor de Heere aangenaam zijn. Zoals in de dagen van oude tijden af, zoals in vroegere jaren. Ik zal naar u toekomen voor het oordeel. Ik zal een snelle getuige zijn. Tegen de tovenaars, tegen de overspelers. Tegen hen die valse eden afleggen. En tegen hen die het loon van een daglonen met geweld inhouden. Die het recht van weduwe, wees en vreemdeling ombuigen. En mij niet vrezen, zegt de Heere van de legermachten. De tweede schriftlezing deze middag vindt u in het Nieuwe Testament, in het boek Hebreeën. We lezen Hebreeën 12, versen 7 tot en met 11. Dan gaat het over met volharding lopen in het geloof. We houden het al gericht op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hoofdstuk 12, die laat een aantal van die aspecten van dat volgen zien. En een van die aspecten is de bestraffing, of zoals het eerder in de Statenvertaling stond, de kastijding. Lees vers 7 tot en met 11. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, we alle deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de vader van de geesten en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goed dacht bestraft, maar hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Dat is over de lezing uit de Bijbel. Zalig zijn zij die de woorden van God horen en ze ook bewaren in hun hart. Amen. De tekstwoorden voor de preek vanmiddag die komen uit Maleachi, de schriftlezing die we met elkaar hebben gelezen. Zet als thema boven de preek Advent. De Heere komt. Advent, de Heere komt. En drie punten en dat zijn eigenlijk drie woorden, of beter gezegd vier woorden. Het eerste woord, eerste punt, is het woord vermoeien. Het tweede woord is verdragen. En het derde punt zijn twee woorden, reiniging of oordeel. Advent, de Heere komt, vermoeien, verdragen, reiniging of oordeel. Gemeente, misschien was het wel te mooi om waar te zijn. De afbeeldingen van ons hotel zagen er prachtig uit. De locatie op goede reisafstand van het centrum. Prijs was iets om tevreden over te zijn. Het zou het ideale verblijf voor ons vakantie zijn. Maar toen we op de bewuste dag aankwamen, was het allemaal anders. Het hotel was dicht, het was gesloten, het bestond niet meer, er stond een groot bouwhek omheen, we konden er niet meer in. Sta je dan? Alle verwachtingen die we hadden van ons verblijf daar, die kwamen niet uit. Ik kan me zo voorstellen dat Israël zich ook wel een beetje zo heeft gevoeld. Wat is er aan de hand? Het volk van Israël is teruggekomen uit de ballingschap. Daar hebben ze 70 lange jaren gewoond. Oudere mensen, maar ook kinderen zijn in die tijd weggevoerd. Ze mochten niet meer in Israël wonen, maar in een ander land. Maar nu is het 70 jaar later en nu mogen ze terugkeren naar huis. Dat had de Heere God ook beloofd, dat had hij ook gezegd. 70 jaar in ballingschap, maar daarna mogen jullie weer terug naar Israël. En dat was omgeven met allerlei beloften van God. Over vrede, over voorspoed, over zegen. Maar wat valt het tegen? Nou, als dat volk weer terug is in ballingschap, terug is naar het beloofde land. De priesters, de Joodse leiders, die blijken zo corrupt te zijn als ik weet niet wat. En het lukt maar niet om het land weer winstgevend te maken. Heel veel mensen die hebben moeite om wat te verdienen en om daar weer eten van te kopen. Het is allemaal armoe bij elkaar. En dan moet je eens naar Jeruzalem kijken, die prachtige stad. De oudere mensen in die tijd, die weten dat nog wel. En Jeruzalem, dat was een geweldige stad. En er stond een ongelooflijk grote tempel. Maar nu, Jeruzalem is een ruïne, een bouwval. En er is wel een tempel, maar die ligt in de vetste verte niet op die tempel die er eerder stond. En de ouderen die zeggen het, vroeger was alles beter. Ja, en ze hebben gelijk. Alles wat Israël is beloofd, komt niet uit. Daar komt het eigenlijk op neer. Er is geen voorspoed, er is armoede. Er is ook geen vrede. En de Perzen, een volk in die tijd, die zijn de baas in Israël. En de Joden, die kunnen niet zelf beslissen. En er is ook geen koning meer uit het huis van David. Dat had de Heere God ook beloofd, maar die is er ook niet. En dan zijn er ook nog die heidenvolken, die volken om Israël heen. En er waren profetieën, er waren beloften dat die heidenen naar Jeruzalem zouden komen om de God van Israël te aanbidden. Maar daar blijkt ook niets van waar te zijn. Die volken die komen niet om te aanbidden, maar die komen om te strijden tegen Israël. Dat weten jullie wel, hè? In de tijd van Nehemia. Dus een beetje in dezelfde tijd als van Maleachi. En dan moet het volk van Israël de muren van Jeruzalem weer opbouwen. Maar dat lukt dan niet, want er zijn steeds oorlogen en er is gedoe. En dan moet de ene helft van het volk gaan bouwen. En de andere helft van het volk moet dan met zwaarden en speren proberen de vijand tegen te houden. Nou, dat is een beetje de situatie van de tijd van Maleachi. Ik ga straks psalm 69 zingen. Ook een psalm een beetje uit die tijd. Gaat daarover. Over een vrederijk. Over mensen die wonen aan Gods raad. En die de volle gunst van God ervaren. Zegen en voorspoed. En het zal goed zijn. Maar het is een andere wereld. Het staat zo ver af van de werkelijkheid. Ja, en weet je wat het is? Je kan je vergissen, hè, in een reisgids. Zoals in ons geval, op een website misschien, van een reisondernemer, je kunt het niet allemaal vertrouwen. En het kan dus ook wel eens misgaan en dan kan het teleurstellend zijn. En dan heb je pech. Maar God is toch wel betrouwbaar? Als God iets belooft, dan doet hij dat toch? Ja, maar waar zie je dat dan aan als het anders gaat? We zingen ervan, hè? Misschien wel laatst nog met Dankdag. Onze God geeft zegen, hij is ons genegen. Maar waar zie je dat aan? Als je vanwege alle prijsstijgingen niet meer rondkomt en je leeft in armoede. Je komt tekort. En we bidden om dat vrederijk van God toch met het Onze Vader, uw Koninkrijk komen. En we weten dat de Heer Jezus is gekomen, dat hij vrede brengt. Maar waar zie je dat dan aan in de wereld? Waar is dat Koninkrijk van God dan? Die oorlog in Oekraïne. En dat onrecht in Qatar, de kranten staan er vol van. En wat een geruzie en een gedoe in de kerken. We zijn allemaal gereformeerde kerken en toch kunnen we niet met elkaar door één deur. En hoe zit het dan, hè, met die heidenen die naar Jeruzalem komen om Israëls God te aanbidden? En toen vervolgden ze al Israël en het is vandaag de dag niet anders. En waar is God dan met zijn belofte? En dat is toch het geweldige van het evangelie, hè? Dat er genade is en dat we mogen weten, bij God is vrede. Maar om eerlijk te zijn, ja, de kerk is toch wel een beetje ouderwets of niet? En zo kijken in ieder geval mensen buiten de kerk naar ons. Het lijkt soms alsof we met het evangelie aan een dood paard trekken. Ja, wacht even. Even niet verder nu met al die zorgen en met dat geklaag. Maleachi spreekt. De naam van Maleachi betekent boodschapper. Maleachi is een boodschapper van God. Hij heeft woorden van God voor het volk van Israël. Luister eens even naar wat Maleachi zegt. Jullie vermoeien de Heere met jullie woorden. Ik word er moe van, zegt God. Dat geklaag jullie in het beloofde land. En nu alleen maar dit, dat gemopper en dat gezeur. Ik geloof dat we allemaal wel iets van herkennen, hè, van dat gevoel. Misschien heb je wel zo'n collega op je werk en hij ziet er altijd het slechte van in. En dan is er weer een nieuw plan of een nieuw idee en je kunt er eigenlijk alweer de vinger op leggen. Hij komt met zijn kritische vragen en zijn kritische opmerkingen. Nee, of die jongen in je klas en als je in groepjes moet werken, dan wil je eigenlijk liever niet dat hij erbij is. Want als hij erbij is, dan heb je altijd last van dat gemopper van die jongen. Het is ook nooit goed. Je wordt er doodmoe van. Ja? Maleachi? Waarmee vermoeien wij God dan? Nou, zeg Maleachi. Wat zeggen jullie nu eigenlijk? Met al dat geklaag, wat bedoel je daar nou mee? Wat zeg je nou feitelijk? U zegt, iedereen die kwaad doet is in de ogen van de Heere goed. Dat is wat jullie eigenlijk zeggen. God die geeft het kwaad maar de ruimte. God doet er helemaal niets aan. Hij laat het allemaal maar op zijn beloop. Het zal Gods tijd wel duren. Geklaag. Iedereen die kwaad doet is in de ogen van de Heere goed. En die ander die heeft het beter. God is wel die ander genegen. En dan geeft die ander wel zijn zegen. Maar wij, ons vergeet God. God laat ons los. Hij laat ons over aan onszelf. Ja, zeg je, maar mag je dan helemaal niet klagen bij God? wil God helemaal geen geklaag horen. En als het moeilijk gaat. Misschien omdat je ziek bent. Mag je niet klagen bij God. Als het even niet lekker loopt in de klas. Of omdat je werk je zo zwaar valt of je gezin. Mag je dat dan niet tegen God vertellen? Mag je dat dan niet voor hem neerleggen? En dat is wat de psalmen toch ook zingen. Stort voor hem uit uw ganse hart. Mag dat dan niet? Als het even allemaal verkeerd gaat. We zongen net psalm 42. Nou, dat is ook al zo'n klaagpsalm. Gemeente, onthouden één ding. Klagen mag. De Heere zal de laatste zijn die ons tegenhoudt om te klagen bij hem. Om onze klachten, onze zorgen, ons verdriet, om onze twijfel, onze aanvechting voor hem neer te leggen. Dat mag en dat moet. Alles wat je op je hart hebt mag je bij hem neerleggen. Lees de psalmen maar door. Met al die waarom vragen en God, waar bent u? Of wat denk je van die gelijkenis van de Heere Jezus, hè? Van die weduwe. En ze heeft onrecht in haar leven en die onrechtvaardige rechter die wilde niets aan doen. Hè? En die vrouw die blijft maar bidden en die blijft maar klagen bij die onrechtvaardige rechter. Hè? Net zo lang totdat hij recht doet. Dat mag, zo mogen we bij God komen. Hè? We mogen blijven bidden, blijven klagen, onze nood voor hem neerleggen. En toch is er een groot verschil. Klagen mag. Maar niet klagen zoals Israël deed in de tijd van Maleachi. Want wat is er aan de hand? Israël klaagt niet alleen vanwege de armoede en vanwege die corrupte leiders en vanwege de vijanden en alle ellende die er is. Dat was goed geweest. Maar met Israëls geklaag verbinden ze er gelijk ook een conclusie aan. Vers 17. En dat is de vraag die ze op hun hart hebben. Dat is het oordeel wat ze eraan verbinden. En waar is de God van het oordeel? Waar is de God van het recht? Waar is de God van de waarheid? God laat het maar over zijn kant gaan. Kijk, gemeente, en daar gaat het mis. Want dan gaat het niet meer om ons geklaag. En dat is goed, dat mag. Maar dan verandert die klacht in kritiek op God. En ons geklaag, dat geklaag laat God onbetrouwbaar zijn. Hij zal wel niet meer een oplossing geven. God die is zijn belofte vergeten. God grijpt niet meer in de samenleving niet meer. In de harten van mensen niet meer. God grijpt niet meer in de kerk. God is verleden tijd geworden. Daar komt het op neer. We moeten maar geen rekening meer houden met God. Waar is de God van het oordeel? Hij is er niet meer. Tweede woord. Verdragen. Hoe reageert de Heere God? Gemeente, met geweldige, troostvolle, bemoedigende woorden. Echte adventswoorden, hè? Misschien hebben we wel die tekst geleerd voor de kerstfeestviering met de zondagsschool misschien al wel. Een tekst die we heel vaak horen in de tijd van advent. Zie, ik zend mijn engel die van mijn aangezicht de weg bereiden zal. Wie is die engel? Waar gaat het hier? Over wie gaat het hier? Nou, misschien is het Maleachi wel. Dat is wat heel veel uitleggers zeggen. En Malachi betekent boodschapper. En in het Hebreeuws, in de taal van de Bijbel, is boodschapper. En engel hier in 3 vers 1, ja, hetzelfde woord. En misschien gaat het wel over Malachi. En dat zou goed kunnen, want hij komt met een woord van de Heer. Hè, met zijn woord, met ja, ook wel een ontdekkend woord, om het zomaar te zeggen. En baant hij de weg voor, ja, voor God zelf. Zou kunnen. Eén ding is zeker. En dat weten jullie ook wel, hè, jongens en meisjes. Wie is er een wegbereider? Wie bereidt de weg voor Gods aangezicht? Johannes de Doper. Johannes de Doper is de wegbereider voor God, voor de Zoon van God. De wegbereider van de Heere Jezus. Hij baant de weg voor de Heere Jezus. En met zijn predikingen. En straks als Jezus zou komen, dan zal hij hem ook aanwijzen. En dan staat hij daar en dan zegt hij, zie het Lam Gods. Daar is hij. Dat is die tweede persoon. Die in dit vers naar voren komt. Eerst die engel. En dan plotseling. Dan komt er nog iemand. De engel van het verbond. De engel van het verbond. Dat is de Heere. Dat is de Zoon van God. De Messias. Hij die in de tempel te vinden is. Hè? Dat weten jullie wel als 12-jarige jongen. En dan zit hij daar in de tempel met die Joodse leiders. En ze verbazen zich over zijn wijsheid. En hoe vaak was de Heer Jezus niet in de tempel te vinden. Hè? Toen hij het volk onderwees. Daar is hij. De engel van het verbond. In wie u uw vreugde vindt. Eindelijk, hè, Israël met al jullie gemopper en geklaag en met die vermoeiende woorden en met dat oordeel over jullie God. Spreekt de Heer hier woorden, ik kom er zelf aan, woorden van vreugde. In hem vind je je vreugde. Nou gemeente, mag ik die vraag ook aan u stellen? Bent u blij dat de Heer Jezus in de wereld is gekomen? Hè? In deze wereld, in jouw wereld, in mijn wereld, de wereld met al onze vragen en al onze gedachten en zorgen. Die wereld vol van oorlog en vervolging en van lijden. Ben je blij dat hij in de wereld is gekomen? He, het is advent en we verwachten hem. We zien uit naar kerst, we weten het. Hij is gekomen, kindje in de kribbe. Hij is Jezus, zaligmaker. Hij zal zijn volk redden. Evangeliewoord, God vergeet zijn verbond niet. Simeon zong ervan, gaat zo meteen ook zingen. Israël wordt verhoogd, nou daar heb je het. Uit de ellende omhoog en de heidenen gaan het zien en ze zullen komen en ze zullen ook aanbidden. Ze gaan geloven, nu komt het goed. Advent. De Heer Jezus komt eraan en hij zal ingrijpen, hij zal het anders maken, let maar op. Ja, maar opnieuw zeg ik hier, wacht even. Laat het even tot je doordringen. Wil je echt dat Jezus komt? Vind je dat een gekke vraag? Wil je echt dat Jezus komt? Kijk, weet je wat het is? Een groot misverstand als het gaat om advent. En om de verwachting van de komst van Christus. En dat is het misverstand dat als hij komt, hè, de beloofde Messias. Hè, dat die Messias vooral iets gaat doen aan die ander. Hè, of aan die situatie waarin ik mij bevind. Dat is wat het oude Israël riep. Hè? En kan God niet eens wat doen aan die persen, aan die heidenen, aan die ellende van ons? Wat denk je van de Joden in de tijd van Jezus? He, als de Messias komt, dan is één ding zeker, maar dan zal hij hoogst persoonlijk zorgen dat die Romeinen het land uit worden gezet. He, dan krijgen we een vrederijk, dan zal het goed zijn. He, als Jezus komt, als hij nu eens zou ingrijpen, zou hij dan niet eens wat kunnen doen aan die pestkop in mijn klas? Aan die nare collega? Kan die dan niet eens wat doen aan die ziekte van mij waar geen einde aan lijkt te komen? Kan die dan niet eens wat doen aan Poetin met zijn oorlog? Of Kim Jong-un of de Taliban? Kan die daar dan niet eens wat aan gaan doen? Ja, gemeente, dat kan niet. En dat gaat hij ook doen. Zeker weten. Op de dag van zijn wederkomst, dan komt hij met recht en gerechtigheid. En dan zal hij oordelen en dan zal hij alle zonde en alle ongerechtigheid en alle vijanden van het volk van Israël. En hij zal ze allemaal wegdoen. Hij maakt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Een wereld waarop vrede en gerechtigheid is. Maar Advent gaat bij Maleachi om iets anders. Jezus komt niet allereerst voor de situatie. Jezus komt niet allereerst voor om wat tegen die vijand te gaan doen. Maar Jezus komt als de engel van het verbond. Jezus komt eerst bij zijn verbondsvolk, bij Israël. Jezus komt eerst. We verwachten hem. Ja, zeker weten, maar hij komt in de eerste plaats om iets met jou, iets met mij te gaan doen. En daarom die vraag, wil je echt dat Jezus komt? Want het is echt niet mis hoor, als hij met jou aan het werk gaat en met mij. En dat is wat Maleachi ook zegt. Wie zal de dag van zijn komst verdragen? En wie zal staande blijven bij zijn verschijning? Kerst is alles behalve een nostalgisch feest met lichtjes 's avonds laat op de straat. Met kerstbomen en kerstkrantjes, hoe mooi en hoe lekker dat ook allemaal is. En met mooie liederen van een kindje in de kribbe. Je krijgt er zo'n warm gevoel bij. Maar gemeente Advent is bij Maleachi deze vraag. Wie zal staande blijven als hij komt? Gemeente, hij komt, dat is zeker. En hij grijpt in, dat is ook zeker. Maar Jezus komt niet als een vriendelijke Sinterklaas, als een lievige oude opa. Nee, Jezus die komt als vuur van een edelsmid en met de kracht van zeep van de blekers. Zeg je, dat snap ik niet, dat moet je even uitleggen. Nou, en dat snap ik ook wel dat je het niet snapt, want dat zijn beelden van beroepen die er nu bijna niet meer zijn. Maar je opa of je oma, die weten het misschien nog wel. En vroeger een smid en die had een werkplaats met een groot vuur. En daar deed hij metaal of ijzer in. En dat vuur dat werd zo heet. Dat ijzer een beetje vloeibaar werd en dat kon je dan helemaal bewerken. En dan kon hij met zijn hamer op slaan en dan kwam er een werkstuk uit. Ja, en die zeep van de blekers. Zeep, dat is eigenlijk het woord loog. Dat heeft niet te maken met liegen, maar met een bepaald wasmiddel. En als je weet wat loog is, dan weet je ook wat loog uitwerkt. Dat is het beste wasmiddel wat er is. De hardnekkigste vlekken die worden verwijderd. Gemeente, dat is de kracht waarmee Jezus komt bij jou, bij mij. Hij komt niet voor die ander. Hij komt eerst bij mij en als hij komt, dan begint hij met mijn hart, dan begint hij met vuur te werken en dan begint hij met die loog te wassen en dan begint hij bij de bron. Dan begint hij bij die wortel van zonde in mijn hart, dan begint hij bij Bij dat wantrouwen van mij en bij dat geklaag van mij. Wat zegt God u? Ja, waar bent u nou? U bent toch niet meer te vertrouwen? En waar blijft u nu met uw beloften? En met ons klein geloof? Dat we er niet met onze hele hart op vertrouwen? Dat de Heer voor ons zorgt en elke dag bij ons is? In mijn misplaatste wantrouwen naar God toe? Gemeente, niet die ander. Maar ik. Dat is Advent. Hij komt om mij nieuw te maken. Om mij naar zijn beeld te vormen. Ja, gemeente, en dat schuurt. Dat doet pijn. Zoals die smid, zoals die blekers. Maar dat is wel wat God gaat doen. En dat is wel wat hij nu al doet in deze wereld. Want Advent is kerst geworden en Jezus is in deze wereld gekomen. En hij werkt onmiskenbaar. Ik hoop dat je het herkent in je eigen leven. En dat je weet, ja, de Heer is bij mij gekomen en hij heeft mij gegrepen en hij is bezig met mij. Het is zo anders dan ik had verwacht. Gemeente, en daarmee komen we ook bij het derde punt, reiniging of oordeel. Malachi maakt duidelijk dat God niet aan onze verwachtingen voldoet. Hij begint niet met die ander. Hij begint niet met de ellende. Hij begint niet met de situatie waar je in bevindt. Maar hij begint met je hart. Zijn komst gaat samen op met reiniging. Ja, of oordeel. Dat is wat de Heere doet bij zijn verbondsvolk. Het volk wat bij hem hoort. Dat is een dag van bestraffing, zegt Hebreeën 11, of Hebreeën 12. God gaat aan het werk. En door dat werk heen maakt God iets nieuws. Haalt hij naar boven wat hij zelf in ons heeft gelegd. Kijk maar naar vers 3 en 4 over die levieten. Hij zal ze reinigen en zuiveren als goud en zilver. Dat is het beeld wat Malachi erbij vertelt. En dat is een prachtig beeld. Soms wordt er wel eens oud goud gevonden. En misschien wel een schatkist in de aarde, in de grond. En het heeft heel lang in de grond gezeten. Ja, en als je dat naar boven haalt, dan ziet dat er helemaal niet meer mooi uit. Dat goud, dat is helemaal zwart en helemaal vies en smerig geworden. Eigenlijk als je ernaar kijkt, dan lijkt het waardeloos. Ja, totdat je gaat poetsen. En dan niet zomaar even met een doek en een sopje, maar echt krachtig poetsen. En dat het als het ware pijn doet, wat gebeurt er dan? Ja, dan gaat die viezigheid, dan gaat die smerigheid ervan af. En dan komt het goud weer naar boven. Dan gaat het schitteren en dan gaat het stralen. Gemeente, zo komt Jezus met vuur en met zeep. Confronterend. Hij legt genadevol de vinger bij waar het mis is. En dat twistgesprek van God hier in Malachi. En God heeft ons iets te zeggen vanmiddag. Misschien ben je wel heel ver van God afgedwaald. Zit je vast in je zorgen en weet je geen uitweg meer. Is alle vertrouwen omgeslagen in wantrouwen? Misschien heb je wel kritiek op God. Omdat je zijn werk niet ziet en je hebt er zo vaak om gebeden dat hij er eens wat aan gaat doen, maar hij lijkt te zwijgen. Heb je het gevoel dat God je vergeet en je maar aan jezelf overlaat? Gemeente, laat deze woorden van Malachi dan vanmiddag evangelie voor je zijn. Die woorden van reiniging. Woorden die gaan over het werk van Jezus Christus en de kracht van de Heilige Geest. Een strijd, een worsteling, jazeker. De gemeente tegelijk, wat bemoedigend, hè, dat de Heere dat doet. En dat hij in de tijd van Maleachi en in de tijd van Hebreeën en in onze tijd, dat hij zijn handen niet loslaat van zijn verbondsvolk. Hè, dat hij Israël laat voor wat het is, hè, met jullie geklagen en jullie gemopper. Maar dat God wel komt en dat hij wel aan het werk gaat. Advent met een gouden glans. Omdat Advent vol is van de genade van de Heer Jezus Christus. De Heere laat zijn verbondsvolk niet in hun sop gaarkoken. Nee, zeker niet. Hij komt. En hij blijft bij ons. Hij is Emmanuel, God met ons. Maar hij gaat wel met ons aan de slag. En ook al doet het pijn. Maar het is wel zoveel beter. Omdat God al die smerigheid en die zonde, hij reinigt, hij maakt fris, hij maakt nieuw. Hij neemt dat oude leven weg en hij werkt een nieuw leven in ons. Een leven voor hem, een leven door de Heilige Geest. Als God met ons aan het werk is, dan is dat lang niet altijd vreugdevol voor ons, hè, tijdens dat werk. En toch is het zo goed. Omdat we, zegt Hebreeën, een vreedzame vrucht van gerechtigheid daardoor ontvangen. Gemeente, dat is een belofte die de Heer erbij geeft. Hij is niet onbarmhartig. Maar zijn werk heeft een doel, heeft betekenis, heeft zin. Kijk maar naar die levieten. En wat gebeurt er? En ze zullen de Heer een graanoffer brengen in gerechtigheid. Gemeente, dat is wat er gebeurt. Mensen die God vergeten waren, die hem wantrouwden, die aan het mopperen en het klagen waren. Zij offeren in gerechtigheid. Het Nieuwe Testament noemt dat jezelf aan God offeren als een levend dankoffer. Misschien ken je dat lied wel. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Jezelf offeren als een levend dankoffer. Gemeente, dat is een offer wat aangenaam is voor God. Met eerbied gesproken. Maar God wordt er intens blij van. Als jij jouw leven in zijn hand legt. Je kunt God geen grotere vreugde doen. Door met de zorgen van je hart. Met je geklaag. Bij hem te komen. En je kunt God geen grotere vreugde doen door zijn geest in jou te laten werken. Hij die ons vertrouwen geeft. Kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst. Maar zo leert hij ons om als een kind hem te volgen. Ook al weet ik niet waar hij gaat. Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. Een worsteling van dat oude lied. Zalig hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Maar we zullen het zien. Gemeente, zeker weten. Ongetwijfeld kent u dat gedicht, die voetstappen aan het strand. En eerst onder de twee paar voetstappen. En op een zeker moment kijkt die man achter zich. En dan ziet hij nog maar één paar voetstappen staan. Ja, juist toen hij het moeilijk had. O God, was ik alleen. Nee, toen het moeilijk was, toen heb ik jou gedragen. Ook al ziet mijn oog u niet. En ook al snap ik helemaal niets meer van mijn leven. En heb ik geen flauw idee welke kant het opgaat. Eén ding weet ik. Deze God draagt mij. En hij leert het mij door de beproeving en door de zorgen heen. Hoe leer je dat dan? Gemeente, alleen door het geloof. Het geloof dat vertrouwt op het werk van de Heere Jezus Christus en dat rust in zijn werk. Want hij is die weg gegaan, hè. U weet het toch, hè, gemeente, dat is het geweldige van Advent. Hè, als we het hebben over Advent, hè, de deur gaat wagenwijd open voor Jezus Christus. Hij komt in deze wereld en niets of niemand houdt hem tegen om de weg van kruis en dood en graf te gaan. Er is niemand die meer weet en meer begrijpt van alles wat wij meemaken dan Jezus. Hij weet van dood en graf. Zou hij zelf het ons dan niet kunnen leren dan? En zou hij het zelf ons niet kunnen vertellen dan? En zou hij ons niet kunnen leren om hem te vertrouwen, hoe uw weg ook gaat? Door het geloof. Ook al zie ik het niet. Gemeente, dat is die vrucht van gerechtigheid in ons. En dan gaat Christus in ons schitteren. En dan gaat hij stralen. En dan alles wat hij heeft en ons geeft, dat zit in ons. En we mogen ons leven geven aan hem. Ik zie het niet, maar ik weet het. Hij is erbij. Gemeente, proef je vanmiddag het grote verschil. We denken al te vaak, als hij komt, kan hij dan niet eens wat doen aan de omstandigheden? Kan hij dan niet eens wat doen aan die ander? Maar hij komt en begint met mij. En hij richt mij op hem en hij verandert mij en hij maakt mij nieuw. Hij leert mij te vertrouwen. Ik word van een mopperaar een zegenaar. Gemeente, wat is het geheim? We gaan ermee eindigen. Dat is het antwoord op die vraag. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Vrezen, wat is dat? Dat betekent niet dat je bang bent voor God. Vrezen betekent dat je vreselijk veel van hem houdt en dat je met alles wat in je is hem vertrouwt. Dat hij in je leven kwam, je bij de hand nam. Omdat hij begon met dat werk van reiniging, van die vaderlijke bestraffing, maar daardoorheen. En je leerde het, de Heer is te vertrouwen. Ik mag hem vrezen, ik mag hem lief hebben, ik mag van hem houden. Dan hoor je bij hem. Vrees jij hem? Heb je hem lief? Of nog niet? Weet je, als dat zo is, dan heb je wel alle reden om bang te zijn voor God. Voor zijn komst. Daar eindigt Malachi mee in dit twistgesprek. Ik zal komen met oordeel. Ik zal een snelle getuige zijn. En God pleegt snel recht op de dag van zijn wederkomst, als hij komt op de wolken. Gemeente, wat zal het zijn als je nog in de greep van de duivel bent? Als je nog vasthoudt aan je zonde, als je hem nog niet hebt leren vertrouwen en liefhebben en vrezen? Wat is het genadevol dat de Heere vanmiddag met zijn woord komt? Die woorden van Jezus, bekeert u. En geloof het evangelie. Geef je hart aan hem. Houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Gemeente, dat is leven uit de beloften. Ook al ziet mijn oog het niet, ik weet het. Die woorden van God zijn betrouwbaar. En hij zal het realiseren. Misschien wel heel anders dan ik had verwacht, maar hij maakt zijn woord waar. En ik kan ervan op aan. Hij is de God van de waarheid en hij liegt niet. Want ik zie op zijn Zoon. In Jezus die de weg, de waarheid en het leven is. En ik weet in hem, als hij voor mij staat, dan zal ik de dag van zijn komst staande blijven. Dan zal ik niet vallen. Maar dan neemt hij mij mee naar dat beloofde land. en dan brengt hij mij thuis. Amen. Gemeente, we gaan zingen met Psalm 69, vers 13 en 14. Psalm 69, vers 13 en 14.